Nou, dan moet het nu goed zijn. Het is fijn om hier weer te zijn. We hebben jullie gemist. Dus ja, een hele tijd geleden. Ik zou eigenlijk in september voorgaan. En toen hadden ze een startzondag in Alkmaar, in de gemeente die ik nu mag dienen. En was het helaas zo dat ik hier niet aanwezig kon zijn. En gelukkig kon dat opgevangen worden. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar de laatste tijd vind ik dat er wel wat dingen beginnen te veranderen. Of laatste tijd eigenlijk al een langere tijd beginnen dingen steeds meer te veranderen in Nederland. En dan bedoel ik eigenlijk dat wij christenen een beetje weggezet worden. En dat begint natuurlijk gewoon dat mensen dat zeggen, maar langzamerhand zie je dat er ook officiële instanties eigenlijk meer die kant op gaan. En is al een tijdje zo, maar het neemt wat toe. En dan denk ik van, schaam je voor je geloof? Ben je soms wel eens bang voor hetgeen wat mensen zeggen over je geloof? Ook over je overtuiging dat ooit Jezus zal terugkomen op de wolken. We hebben er net van gezongen, hè? Maar schaam je daar soms voor? Ben je bang wat mensen gaan zeggen? Een beetje angstig van, oh, moet mond maar een beetje houden, want straks vinden ze me niet meer aardig. Ja, ja. Ja. Het is wel wat Jezus zelf beloofd heeft, hè? Hij heeft het zelf gezegd. Straks tijdens de preek komen we nog op zo'n tekst. Preek zal wel ook wat langer duren als jullie van me gewend zijn. 10 minuten langer, denk ik, zo'n beetje. Nog langer. Oh, oh. Haal maar even een bakje koffie en dan drink ik ondertussen wat water. En, ja. Ja. Nou, begin deze maand stond er een artikel in een christelijke internet news site, eigenlijk over CNN en wat die zegt. Het gaat over de wederkomst, over de opname van de gemeente gaat het eigenlijk. En ik lees een paar stukjes uit dat artikel. CNN, hè, dus dat is een Amerikaanse nieuwsdienst. CNN waarschuwt voor opnameangst. Ik heb het omgedoopt tot parousiafobie. Ex-gelovigen zouden trauma's overhouden aan eindtijdleer. Een artikel dat door CNN is gepubliceerd met de kop: voor sommige christenen kan opnameangst een leven lang nodig hebben om te genezen. Ja. CNN beschrijft de eschatologische doctrine van de wederkomst van Christus als een chronisch probleem. Het artikel beschrijft de leer ook als een door sommige geloofsdeskundigen en professionals in de geestelijke gezondheidszorg erkend soort religieus trauma. Het wordt steeds erger, hè? Voor een analyse van de doctrine en de impact ervan op gelovigen nam CNN contact met Darren Slate, directeur van het Global Center for Religious Research, een niet-religieus gelieerde academische instelling, dus niet aan een kerk verbonden. Slate vertelde CNN dat opnameangst een echt iets en een chronisch probleem vormt. Dit is een nieuw studiegebied. Maar op Slate's eigen website erkent hij dat de academische studie van religieuze trauma nog in de kinderschoenen staat in vergelijking met andere studies op het gebied van geestelijke gezondheid. Helaas betekent dit dat er geen echte empirische gegevens, dus onderzoeksgegevens, zijn om te ondersteunen wat we bij de tienduizenden hebben gezien en meegemaakt, gaat de verklaring verder. Nou ja, Christian Post, die dat eigenlijk op de website heeft gezet, die heeft proberen contact op te nemen, maar er is niemand beschikbaar voor commentaar daar. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar mensen kunnen nogal overtuigd negatief reageren op de positieve boodschap dat eens deze wereld met al ellende die er is, en de oorlogen die er zijn, en de rampen, en de ziekte en dergelijke, ophoudt te bestaan en er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt waar gerechtigheid is. Het is een troostvolle gedachte dat ooit alles goed zal komen. En daar hoort de opname van de gemeente van Jezus Christus bij. En toen ik dat las, dat stukje, dat artikel, ik was echt verbaasd. Ik was echt verbaasd en eigenlijk ook een beetje verbijsterd, want voor mijn bekering is juist die boodschap van de opname, de wederkomst van Jezus Christus, heel belangrijk geweest. Ik was iemand die aan het zoeken was van, waar gaat dit leven nou over? Gaat het alleen over eten, drinken, werken, slapen, op vakantie gaan? En is dat het dan? En ik kwam bij het was in een winkeltje, een voormalige winkel. En daar hadden ze gekocht en daar zat die evangelist. Die zat daar te leren uit de Bijbel. En ik was heel erg onder de indruk van zijn leven met Jezus. Dat vond ik geweldig. Hoe hij een relatie had met God. En dat was zo gewoon, zo normaal. En hij legde heel veel uit over de wederkomst. En ik dacht van, zo, daar gaat het dus naartoe. Dit heb ik nog nooit gehoord in de kerk. En hij vertelde dat. En hij haalde allemaal dingen uit de Bijbel aan. Het was voor mij geweldig. Een geweldig uitzicht wat je kon krijgen. Het is ook een van de redenen waardoor ik tot bekering ben gekomen. Er is een toekomst. God heeft het beste met ons voor. Een troostvolle gedachte dat het ooit goed zal komen. En daar hoort die opname van de gemeente, van de gelovigen, die hoort daarbij. Maar dat wordt niet door iedereen gewaardeerd. Het artikel van CNN haalt twee voormalige christenen aan die zeggen dat ze een religieus trauma erdoor hebben ontwikkeld. En dat ik dat las, was ik hoogst verbaasd dat in een tijd waarin Halloween, waarbij het gaat om het uitbeelden van gruwelijke zaken en er met dood en bloed wordt geconfronteerd en kinderen worden blootgesteld aan horrorclowns, dat in zo'n tijd, waarin ook heksenkringen hun feestjes vieren, de opname van de gemeente als traumatisch kan worden ervaren. Hoe kan het nou? Ik weet niet of gisteren was op RTL Nieuws, was er in Amerika een kinderdagverblijf voor kinderen van 2-3 jaar. Nieuws toevallig gezien, RTL 4, 7:30, nee? Nou, ja. Er was een van de begeleiders, had zich een beetje, net zoals mensen met Halloween, met zo'n heel eng masker had ze zich gekleed, met een soort doek zit er dan omheen. En waar ze die kinderen aan doen. En die kinderen allemaal gillen, janken, schreeuwen. Onbegrijpelijk. Mensen denken dat het leuk is, ze is wel ontslagen. En begrijpelijk. Heel begrijpelijk. Maar die kinderen, die waren waarschijnlijk echt traumatisch aan het worden. Maar dit is dus onze tijd, waarin dit zogenaamd leuk is. Waarbij we, hoe heet dat hier, Six Flags of zo heet het tegenwoordig weer, hè? Ik ben ook helemaal niet op de hoogte wat dat betreft, hè. Nee. Maar daar wordt ook horror en weet ik wat allemaal gedaan zo rond Halloween. Dat is allemaal hartstikke leuk. Maar de opname, nou, daar hebben we toch een moeite mee. En ik snap er helemaal niks van dat mensen zo kunnen reageren, omdat we een hele positieve boodschap hebben over het feit dat Jezus komt en dat al die ellende hier op deze aarde voorbij zal zijn. Het geweldig zal zijn. Waar gaat het eigenlijk om en wat is de verwachting met de opname? Wat moet je met die Bijbelse boodschap in een tijd waarin mensen zich weinig of niets van de Bijbel aantrekken? Of menen wat van te weten en vervolgens de boel verdraaien? Ik wil met jullie gaan lezen 2 Petrus, tweede brief van Petrus, hoofdstuk 3. Het is goed om je Bijbel erbij te houden, want ik lees af en toe weer een tekst eruit op een gegeven moment. 2 Petrus 3, vers 3 tot en met vers 9. Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen komen die hun eigen begeerte volgen en smalend vragen: waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen? De generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals het sinds het begin van de schepping geweest is. Ze gaan er dan willens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel is geweest en een aarde die door Gods woord gevormd was uit water en door middel van water. En dat de toenmalige wereld vergaan is toen ze door het water werd overspoeld. Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde woord bewaard om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan het vuur. Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters. Voor de Heer is één dag als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen. Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. Misschien schaam je, misschien ben je bang voor spotters. Eén van de signalen dat de eindtijd nabij is, is dat spotters losgaan met spotten, juist over de verwachting van de wederkomst van Jezus Christus. Dus hoeven we niet verbaasd te zijn dat zij hierover steeds meer losgaan. Nu zijn deze types er altijd geweest. Hoe kan het dan een teken zijn? Nou, de zinsnede is een hebreïsme, hè, zoals ze dat noemen. Eigenlijk staat er dat spotters spotten. Spotters doen spotternijen. Het staat vlak achter elkaar. En de Bijbelschrijvers gebruikten dat om er de nadruk op te leggen. Dus iets belangrijks. Het is echt zo, zeg maar. Dit is echt heel belangrijk. In de Griekse vertaling van het Oude Testament wordt ditzelfde woord in het Hebreeuws, of in het, zeg maar, wat hier in het Grieks staat, in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament wordt ditzelfde Griekse woord gebruikt voor het geweld dat de Egyptenaren gebruikten om de Israëlieten te onderdrukken. Dit spotten, waar Petrus over spreekt en voor waarschuwt, is meer dan het uiten van woorden. Want de Griekse uitdrukking impliceert fysieke vervolging. Het kwaad doen aan degene die geloven. Het bespotten van de gezonde leer en leven kan leiden tot schaamte, moedeloosheid en een vorm van angst onder gelovigen. Zeker als het geuit wordt door hen die wel wat weten van de Bijbel. Zoals de valse leraren waar Petrus mee had te maken, die die brief heeft geschreven. Hè? Nou, die gemeentes werden geïnfiltreerd door valse leraren. En Petrus heeft het daar ook over. Dus er zijn mensen die denken wat wel van de Bijbel te weten, maar tegelijkertijd beweren ze het ook beter te weten. Dus er staat iets in de Bijbel, het wordt omschreven, maar zij weten uiteindelijk beter wat er eigenlijk aan de hand is in deze wereld. Zij weten het wel. En dat zie je vaak terug in zo'n programma van de EO als Adieu God of zo. Mensen dan vertellen van hoe ze van God zijn afgekomen. Ik vind het altijd heel interessant dat de EO dat zo uitzendt. Vroeger had je altijd mensen die tot bekering komen. Nu heb je mensen die van hun bekering afstappen. Maar die mensen hebben het altijd over hoe ze dat dan ervaren. Gisteren stond er in de krant een heel interview met Sigrid Kaag, of eergisteren. Die was ook kerkelijk opgevoed en weet ik wat. Nou, zij is de leidster van D66. En als er iets onchristelijks wordt gedaan, dan is er wel D66 die vooraan staat van nou, wij weten het wel. En dat is ook zo'n type die het wel weet. Hè? Precies weet te vertellen wat er nou wel of niet zou geloofd moeten worden. Nou, denk aan dergelijke types. Maar laten we eerlijk zijn. Langzamerhand, in de kerk in Nederland, zie je dit steeds meer ontstaan. In Malachi 2, vers 8, staat het volgende. Malachi 2, vers 8. Jullie zijn afgeweken van de weg die ik je wees. Veel mensen zijn gestruikeld door wat jullie hun leerde. Nou, dat spotten, dat valse leer brengen, de mensen voor de gek houden, zeg maar. Het is altijd al geweest. Maar het is een afwijken van wat God leert in zijn woord. En door de profeten waardoor hij sprak. Al in het Oude Testament is valse leer een probleem. En dan komt vers 4 van onze tekst. Ze vragen, waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen? De generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals het sinds het begin van de schepping is geweest. Is dat zo? De spotters hadden in ieder geval gedeeltelijk gelijk. Hè? Stefanus was al snel na de eerste Pinksterdag gestorven en ook Jacobus de apostel en Jacobus de halfbroer van Jezus waren gestorven. En het draaide allemaal nog een beetje door, zeg maar, deze wereld. Vele anderen waren ook nog eens gestorven, maar aan de andere kant ontkennen zij de komst, de parousia van Jezus Christus, terwijl dat door Jezus Christus zelf is aangekondigd. Aan het eind van de tijd zal er een enorme toename zijn van rampen, oorlogen, wetteloosheid en valse profetie. En dan zegt Jezus het volgende in Matteüs 24. Dan zal het teken van de mensenzoon verschijnen aan de hemel. En alle volken op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan, als ze de mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. Dan zal hij zijn engelen uitzenden en onder luid bezuingeschal zullen ze zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere. Dit ontkennen ondersteunt groeiende twijfel en ongeloof ook over andere zaken die Jezus Christus onderwees. En het kan zover komen dat mensen dan alleen voor waar aannemen wat hun uitkomt. Wat zij wel lekker vinden, dat is oké. En dat is een ontwikkeling in de kerk. We kunnen wel naar buiten kijken, maar laat het maar vooral bij onszelf als gemeente van Jezus Christus houden in Nederland. Het is een ontwikkeling die we zien gebeuren. Roepen dat alles al geweest is en het allemaal wel zo zal doorgaan, is ook een ontkenning van het feit dat er altijd grote veranderingen zijn geweest. Er kan zomaar een oorlog ontstaan, waardoor je ontzettend veel voor je energie moet gaan betalen en de boodschappen te duur worden. Het gaat niet altijd maar zo door. Er zijn rampen gebeurd. Bas en Nicolette, die mede de gemeente hier hebben opgericht, die zijn verhuisd naar Oude Tongen. Hè? En voordat ze verhuisden, hadden we al wat spullen weggebracht. En Bas had gevraagd of ik kon helpen, dus ik was meegegaan. En we waren bij die mensen thuis van wie ze het huis kochten. En hebben daar ook eventjes gezeten, koffie gedronken en zo. En die mensen hadden de watersnoodramp van 1953 meegemaakt. En die vertelden dat dat dorp Oude Tongen, dat is weliswaar Zuid-Holland, maar dat daar relatief de meeste mensen zijn gestorven. Dus niet in Zeeland een plaatsje, maar in Oude Tongen. En de manier waarop ze erover spraken, nou, kippenvel, dat kwam op je huid te staan. Zo reëel. Het gaat niet altijd maar door zoals we denken dat dingen doorgaan. Ik bedoel, dat is al een ontkenning. Maar daarnaast had Petrus natuurlijk ook wel wat aan. Als we bijvoorbeeld lezen in Hebreeën 11, vers 7, wat door de Hebreeën schrijver wordt gezegd, is: door zijn geloof bouwde Noach, toen God hem een aanwijzing had gegeven over wat er stond te gebeuren, maar nog voor niemand zichtbaar was, vol ontzag, een ark om zijn familie te redden. Zo veroordeelde hij de wereld en viel de gerechtigheid die voortkomt uit het geloof hem als erfenis te deel. Noach is een van de geloofshelden en wordt als voorbeeld voor ons gelovigen, nieuwtestamentische gelovigen, gehouden. Volhouden te blijven geloven, volhouden een prediker van de gerechtigheid te zijn. Hè? Zo wordt hij ook elders in het Nieuwe Testament genoemd. Noach was een prediker. Noach hield vol en redde daardoor zijn hele familie. En dat is eigenlijk ook een teken voor ons. In vers 7 staat. Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde woord bewaard om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten oordeel zullen gaan, te worden prijsgegeven aan het vuur. Dus ooit is de wereld al eens vergaan door water. God heeft, die wereld hersteld. Maar nu komt er een tijd dat er vuur komt. Het wordt al behoorlijk ontwikkeld, ja. In Malachi gaat het over de dag die God voorbereidt. Malachi 3. Vers 19 tot 20, of anders, andere vertalingen hebben wel hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 2. Die dag zal zeker komen brandend als een oven. Wie hoogmoedig zijn of wie zich goddeloos gedragen, zullen dan slechts stoppels zijn die door de hitte van de dag worden verschroeid, zegt de Heer van de hemelse machten. Geen wortel of tak zal er van hen overblijven. Maar voor jullie, die ontzag voor mijn naam hebben, zal de zon van de gerechtigheid, die genezing in haar vleugels draagt, stralend opgaan. De zon van de gerechtigheid. Het is een mooie morgenstond dan. En die zal stralend opgaan. Dat is ons vooruitzicht. De moraal van het verhaal is dat God niet alleen de schepper is van deze aarde, maar ook de rechter is van deze wereld. Waarom zou je schamen of bang zijn voor je omgeving? Als wij de schepper, de redder en de rechter van deze wereld aan onze kant hebben staan. Petrus gaat het dan hebben over Gods alomvattendheid en ons probleem met tijd. In vers 8. Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters. Voor de Heer is één dag als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. In de gemeente waar Petrus aan schrijft, waren een aantal christenen al overleden. Er was geen teken te zien dat de parousia, de komst van koning Jezus, binnenkort zou plaatsvinden. Wat moet je dan met die belofte dat Jezus spoedig komt? Onze blik op de toekomst wordt beperkt door de tijd. God is echter eeuwig. Zijn gedachten zijn niet die van ons. Onze gedachten worden beperkt door de tijd. God kan, als hij almachtig en alomtegenwoordig is, zich bevinden in de tijd en in de eeuwigheid. Tijd is dan relatief en ze is ook lineair, niet circulair. Vooral boeddhisten en hindoes die hebben het over circulaire tijd. Hè. Je wordt opnieuw weer geboren, zeg maar. Dan kun je ettelijke levens hebben, weet ik wat. Maar zo zit het niet in elkaar. Tijd is lineair. Tijd blijft lineair. Maar God stijgt daar bovenuit in zijn eeuwigheid. Die lineaire tijd is er zowel op aarde als in de eeuwigheid. Maar tijd is voor God geen beperking. Dat het voor ons lang duurt voordat Jezus Christus zich gaat vertonen en in al zijn majesteit en heerlijkheid aan het eind van de tijd, tijd zoals wij die kennen, is voor God geen probleem. Het is misschien voor ons een probleem, maar voor God is het geen probleem. Het dient zelfs een doel. God wil dat ieder de kans heeft om tot inkeer te komen en dat er niemand verloren gaat. Het is genade, het is Gods liefde dat het nog even duurt. En dat zou hen die een parousiafobie hebben ontwikkeld toch hoop moeten geven. Want God heeft het goede met ons voor. God is in zijn liefde zo geduldig met ons, dat hij de mens alle tijd en ruimte geeft om tot bekering te komen en een hoopvolle toekomst te krijgen. Wij verwachten naar Gods belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar er gerechtigheid zal zijn. Waar er heling en genezing is. De opname van de gemeente van Jezus Christus komt echter nog voor die tijd van vuur waar Petrus over spreekt. Klopt de tijd een beetje dik? Ook de gelovigen te Thessalonica hadden hun problemen met de parousia. Jezus had beloofd te komen en dat was ook nog eens beloofd door de engelen bij de hemelvaart van Jezus Christus in Handelingen 1 vers 11. Deze Jezus, zeggen die engelen, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. En ze zagen hem in de wolken verdwijnen. Maar nu waren er dus heel wat lieve broeders en zusters overleden en wisten ze niet hoe ze ermee om moesten gaan. Wat ging er nou gebeuren? Wat was er nou waar? Hoe moet je dit nou plaatsen? Nou, Paulus legt dat uit in de eerste Thessalonicense brief, hoofdstuk 4, vers 13 tot en met 17. Eén Thessalonicense 4 vanaf vers 13. Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden. Samen met Jezus zelf. Dus er is een ontmoeting in de lucht. Wij zeggen u met een woord van de Heer, wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bezuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden, die Christus toebehoren, opstaan en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Dus er is een... Aan het kruis zegt Jezus tegen die ene misdadiger, vandaag nog zul je met mij in het paradijs zijn. Ja, dus heden, het is nu eigenlijk. Nu zul je met mij in het paradijs zijn. Dus wij gaan naar de hemel. Maar er zal dus een vernieuwing van dat lichaam zijn. Er zal een samenkomen zijn van onszelf, zeg maar. Ons eigen ik met de ziel, de geest, hoe je het ook wil noemen. Die zal verenigd worden met de resten van ons lichaam. En we zullen opstaan als wij gestorven zijn. Zijn we nog in leven? Dan hoeven we niet te sterven. Dan mogen we zo naar de hemel gaan. Nou, er waren nogal wat christenen die een behoorlijk directe vervulling daarvan verwachten. En die zijn er nog steeds. Dus krijg je voorspellingen. Terwijl Jezus Christus zelf het volgende heeft gezegd. In Matthäus 24, vers 36, niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. Alleen de Vader. Vader God die in de hemel is, Jezus hier op aarde, hij wist het niet. In zijn mens zijn, hij wist het niet. Wij mensen weten het niet. Nou zijn er, en die zijn ook nog wel eens bijbelgetrouw en dat snap ik niet helemaal, maar die denken het wel te weten. En ik weet niet of jullie het weten, maar afgelopen 19 september is de opname geweest. Ja, jullie hebben mooi pech gehad. Jullie zijn er niet bij. Nee. Ja. Maar eerlijk gezegd, voor die 19 september was er alweer een ander die zei 2068. Misschien kennen jullie hem, Dick Langhenkel. 2068 is een heel speciaal jaar. Nou, het interessante is, ik denk dat Dick tegen die tijd is overleden en dus we kunnen hem er niet op aanspreken. Maar ik snap niet dat dat gedaan wordt. We zijn toch geen Jehovah-getuigen? Ik bedoel, Jezus zegt dit. Niemand weet het. Alleen God de Vader en dan zijn de christenen die zijn zo slim, die weten het ook. Die zijn net zo slim als God. Dat kan toch niet? Maar het is dan toch ook terecht dat niet-christenen ons ook belachelijk maken, ons bespotten hierover. Ik vind dat terecht. Ik vind het niet leuk, maar ik vind het wel terecht. Het vervelende is echter dat ze dus ook de wederkomst van Jezus Christus als een fabel afwijzen. De wereld is altijd al zo geweest, gaat allemaal wel door. Ja, en komt waarschijnlijk wel over miljoen jaar een eind aan, want dan is de aarde klaar met al zijn energie en weet ik wat allemaal. Maar tot die tijd gaat alles gewoon door. En de Bijbel is zo duidelijk dat dat allemaal niet zomaar doorgaat. Al in de dagen van Noach is dat gebeurd. En Jezus heeft het, als hij het over de eindtijd heeft, zegt hij van, het zal zijn als in de dagen van Noach. Er komt weer een tijd. Alleen niet door water, maar door vuur. Maar voor die tijd is er de opname. Zullen we bij Jezus zijn. Mensen om ons heen zullen de spot met ons drijven. Maar eens zal het geluid van de bezuin, en anderen hebben het over een trompet, te horen zijn. Jezus zal komen als koning en wij die geloven zullen opgenomen worden, die gestorven zijn en geloofd hebben, zullen als eerste uit het graf opstaan en geen graf zal hun tegen kunnen houden. Wij die geloven zullen voor altijd bij Jezus zijn. Wat een troost in een wereld die ten onder gaat aan rampen, oorlogen, ziekte, hongersnoden, vervuiling, noem het maar op. Hoezo hebben sommige gelovigen angst of schaamte voor de wederkomst? Voor wat dan? Ik hoop toch niet voor mensen, kerkelijk of onkerkelijk, die geen inzicht hebben in het woord van God. Ik besefte me door het artikel van C vandaag dat de kritiek op de leer van de wederkomst en de opname van de gemeente in onze tijd kan uitgroeien tot ridiculisering en zelfs mogelijk een verbod erover te spreken. Het is al eerder gebeurd bij andere onderwerpen dat men vindt dat je er niet mag over hebben, je mag er niet voor bidden. Ik denk dat dat hierbij ook mogelijk is. Het geeft een paar jaar. Maar beste mensen, het staat in de Bijbel. Het staat allemaal in de Bijbel. Het is iets dat een positieve verwachting kan creëren. Het toont zo Gods liefde voor ons en zijn verlangen naar ons. God verlangt naar ons. Hij heeft geduld met ons, maar hij verlangt naar ons. Wat een voorrecht. Schaam je wel eens voor je geloof? Ben je soms wel eens bang voor mensen om je heen tegen je zeggen? Op je werk, in de buurt, de golfclub, waar dan ook. Ben je ook bang dat ze jouw overtuiging over de wederkomst een beetje belachelijk vinden? Wat moet je met die Bijbelse boodschap in een tijd waarin mensen zich weinig of niets van het evangelie aantrekken en bespotten? Wel, blijven verkondigen. Blijven geloven, blijven verkondigen. Vertel het, als het uitkomt, niet de mensen door de strot duwen, maar vertel het, welke positieve verwachting wij hebben. Wat een lieve God wij hebben, die zijn zoon heeft gegeven, zodat wij een eeuwigdurende relatie met God kunnen ontvangen. Jezus is opgestaan uit het graf. Zo zullen ook wij, als wij overleden zijn, op de dag dat de bezuin klinkt, ook opstaan uit het graf. Hersteld, vernieuwd. En we zullen met Jezus meegaan. We zullen met Jezus meegaan. Hij die heeft gezegd dat we vrienden van hem zijn. Dat we broeders van hem zijn, zusters. We zullen met hem meegaan. Zo is het. Want die opstanding, die geeft ons een positieve verwachting. We staan er positief in. We zijn niet negatief, we staan er positief in. Goed, dat was het. Ik wil met jullie bidden. Heer God, we hebben een positieve verwachting over wat u voor ons betekent, ook als de tijd van de opname is gekomen. We verlangen zo ook naar u, Heer, zoals u naar ons verlangt. Ik wil u bidden, Heer, dat we vrij en open zullen zijn over wie u bent, hoe u naar ons omziet en voor ons zorgt. En ook, Heer, dat we vrij zullen zijn in het spreken van u ook over de komst van Jezus Christus als koning in de wolken. En dan zullen we voor altijd bij u zijn. Dank u wel daarvoor. Amen.